Nou, welkom bij aflevering 5 alweer van onze podcast. Sorry voor dat vorige week kwam er iets tussen. We moesten een verslag schrijven, geloof ik. Dus we zijn een weekje later, maar een beetje anders dan normaal. Job is er niet bij, die heeft geen tijd. Maar we hebben meer dan waardige vervanging in de vorm van Werner Liebrechts. Onderzoeker op het gebied van ondernemerschap, geloof ik. Maar misschien kun je beter zelf vertellen wat je doet.
Ja, natuurlijk. Ja, nou, een hele eer om hier te gast te mogen zijn in jullie Starting Up podcast. Universitair docent ondernemerschap. Ja, dat suggereert dat ik alleen docent zou zijn. Maar inderdaad, als je UD bent aan een universiteit, dan combineer je je tijd eigenlijk, of verdeel je je tijd tussen onderwijs en onderzoek. Grofweg. Daarnaast heb je ook nog valorisatie, impact, zou je kunnen zeggen. En management of leiderschapstaken. Maar het gros van je tijd gaat op aan ofwel onderwijs of onderzoek. En in mijn geval op het gebied van ondernemerschap.
Ja, ja. En wat voor onderzoek doe je dan op het gebied van ondernemerschap?
Ja, dat is heel divers. Maar ik ben ooit universitair onderzoekswereldje ingerold als PhD aan de Universiteit Utrecht. Daar ging mijn onderzoek over intrapreneurship. Dat is ook een onderwerp wat aan bod is gekomen tijdens deze cursus natuurlijk. Als een soort van de bottom-up tegenhanger van corporate entrepreneurship. Dat heeft nog steeds mijn interesse. Dus ik ben nog steeds erg geïnteresseerd in wie zijn nu die werknemers die entrepreneurial behavior vertonen. Wat zijn barrières voor werknemers en hoe kunnen we die wegnemen om meer ondernemend te zijn binnen een bestaande onderneming. Ja, breder geformuleerd ben ik geïnteresseerd in hoe kunnen we nu ondernemend talent in de maatschappij naar de meest productieve vormen van ondernemerschap kanaliseren. Dat hoeft dus niet per se zelfstandig ondernemerschap te zijn, maar dat kan ook dus entrepreneurship zijn.
Ja, binnen een bedrijf ondernemend.
Binnen een bedrijf, ja. Je moet me gewoon afkappen overigens als
ja,
ik te
maar
lang...
Ja, intrapreneurship is misschien niet een term die iedereen zomaar...
Nee, dat is waar. Ja, intrapreneurship is inderdaad ondernemerschap binnen bestaande bedrijven. Ja. En dat is, ja, mijn kijk op ondernemerschap is dus ook breder dan menig één heeft. Voor mij is dat niet alleen zelfstandig ondernemerschap voor eigen rekening en risico. Maar je ziet dat ondernemerschap alomtegenwoordig is in de maatschappij. Dat mensen met ondernemend talent die op verschillende plekken kwijt kunnen. En als je op die manier naar kijkt, dan zie je dus ook dat entrepreneurship misschien nog wel meer voorkomend en dus belangrijker is in ontwikkelde landen dan zelfstandig ondernemerschap.
Interessant.
Maar dat is wat ik deed tijdens mijn PhD. Dat heeft nog steeds mijn interesse. Dat loopt nog steeds door in mijn onderzoeksagenda. Maar sinds dat ik de Hieronymus Academy of Data Science, JADS in Den Bosch, sinds ik daar werkzaam ben, ja, gaat mijn onderzoek steeds meer op het snijvlak van data science en entrepreneurship plaatsvinden.
Ja. Ja, data-driven entrepreneurship.
Ja, ik doe onderzoek naar datagedreven ondernemerschap en wat daar de barrières toe zijn. Dus als je kijkt naar het MKB bijvoorbeeld, welke barrières ervaren zij nou bij het datagedreven werken? Wat maakt sommige MKB'ers meer datavolwassen of data mature dan anderen? Maar goed, dat is onderzoek naar hoe ondernemers data science gebruiken. Maar tegelijkertijd kan ik als ondernemerschapsonderzoeker natuurlijk ook de modernste data science methoden en technieken toepassen in mijn onderzoek om... Ja. Ja, conventionele onderzoeksvragen op het gebied van ondernemerschap beter te beantwoorden.
En wat voor technieken pas je dan toe?
Ja, hoewel ik ben opgeleid als econometrist, data science of avant la lettre, zou ik het noemen, ben ik niet bekend met de meest moderne methoden en technieken op het gebied van data science. Dus ik zoek altijd samenwerking binnen JADS.
Met een data scientist die kan helpen dan?
Mijn onderzoek is inherent multidisciplinair, zo gezegd. Dus ik zal wel moeten. Dus ik moet echt de samenwerking zoeken met collega's die echt in de data engineering of data analytics disciplines werkzaam zijn.
Ja, ja. Leuk. Laten we hem even terugkoppelen naar ons verhaal en wat wij aan het doen zijn. We hebben net weer zo'n sessie gehad met verschillende business coaches waar we om feedback hebben gevraagd. Je bent een paar van die sessies ook bij geweest. Ik ben wel benieuwd wat jouw beeld is van wat wij eigenlijk aan het doen zijn en hoe je dat inschat. Of wat je ons ziet doen en wat je ons fout ziet doen en wat je ons misschien wel goed ziet doen.
Laat ik het positief aanvliegen. je kunt niet gauw iets fout doen in deze. Mm-hmm. Dus al wat je doet. En zelfs al zou dat fout zijn, daar kun je van leren. Dus ik heb niet alleen jullie coachingsgesprekken bijgewoond, maar ik heb meerdere bijgewoond. En je ziet vaak dezelfde dingen terugkeren. Dat studenten startups tegen dezelfde dingen aanlopen. En dat is niet fout. Daar zijn de business coaching sessies juist voor, denk ik. Om dat eens van een externe autoriteit te horen. Ja, wat verstandig is in deze om dan als volgende stap te zetten. En ik geniet altijd enorm van dit soort sessies. Ik hoor van studenten dat ze het tof vinden. Dat ze geïnspireerd zijn geraakt. Dat ze weer inzichten mee naar huis nemen waar ze zelf nog niet eerder aan hadden gedacht. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat de business coaches blij worden van jonge dames en heren die heel ambitieus bezig zijn met de nieuwste data science toepassingen.
Ja. Ja, dat is ook wel wat ik eraan merk bij die business sessie, wat ik er leuk aan vind. Van, de eerste keer dat we erin gingen dacht ik echt van, in ieder geval voor mezelf sprekend, van we gaan een paar mensen spreken, maar waarschijnlijk horen we dan iedere keer hetzelfde. Want dat was dan in ieder geval wat ik verwachtte. Maar toen hoorden we eigenlijk vier verschillende dingen. En dat was, komen we dadelijk wel een beetje op terug van wat er dit keer qua inhoud in zat. Maar dit keer waren het ook weer de vier verschillende dingen die we horen, helemaal op andere punten gericht. Mm-hmm. Dat geeft ons wel weer punt om nu weer specifiek naar te gaan kijken waar we eigenlijk van tevoren dachten dat dat helemaal niet meer aan bod was of juist niet echt relevant.
Ja.
Al komt het wel in de kern vier keer neer dat we nog steeds echt de wie-vraag moeten beantwoorden. Want wat geloven ze nu wel van wat we willen gaan doen. En de potentie zagen de meesten ook wel liggen. Maar de wie-vraag van wie zijn nou echt de klanten die we uiteindelijk kunnen bereiken. En daar moesten we vooral een beetje met marketing naar gaan kijken. Omdat dat iets is waar wij niet zoveel ervaring mee hebben als misschien andere startups dat al wel hebben. Mm-hmm. Maar dat was dus wel het punt waar toch vier verschillende antwoorden op zijn gegeven om die richting te gaan bekijken in de komende weken nog.
Ja, ik denk dat het komt veel terug. Nou, het is niet helemaal waar dat het vier keer daarover ging. Het eerste gesprek was ging echt heel erg technisch ook. Was die man die dat voice data bedrijf ook heeft en heel veel doet met data science op tekst en op voice. Dus dat ging heel erg daarover. En die was ook van de technische kant was die wel overtuigd dat het moeilijk is, maar dat het kan, zeg maar. Dat onderwerp herkennen in podcasts en die samenvoegen en dat op een slimme manier. Daar was die wel inderdaad van overtuigd. Maar inderdaad, wie gaat betalen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Zijn dat de podcastmakers, de podcastluisteraars? En wat we tot nu toe hebben gedaan is heel veel ideeën bedenken. En er zijn heel veel dingen mogelijk. En er zit ergens een soort vertrouwen van we gaan die wel vinden. Maar je merkt nu ook steeds, vandaag komt wel een beetje de realisatie van je moet wel een concreet plan hebben. Wie is dat dan? En hoeveel gaat die betalen? Waarom gaat die betalen? En met hoeveel zijn ze?
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om in kaart te brengen.
Ja. Ja, weet je, dit is wel een soort van rode draad. Ik zie dit terug bij meerdere start-up teams. Dat is ook niet zo vreemd, denk ik. Hè? Jullie zijn in de kern allemaal data scientists. Die proberen nieuwe waarden te creëren met die data science kennis. Op enigerlei wijze. Jullie doen dat op deze manier. Maar dan is inderdaad de vraag, de hamvraag. Wie ervaart een dusdanig urgent probleem dat ze bereid zijn te betalen voor een oplossing.
Ja.
En dat is niet eenvoudig. Je ziet dat, dat vaker, dat start-up teams daar tegenaan lopen. Misschien herinneren jullie je nog dat ik helemaal aan het begin van de cursus ook dat onderscheid heb gemaakt, hè, tussen demand pull en tech push. En het is niet vreemd dat veel start-up teams binnen deze cursus vaak met een tech push oplossing komen, omdat ze enthousiast zijn over een methode of techniek en denken van, dit kan ik daarmee, maar vervolgens nog op zoek moeten naar een markt ervoor. Dat is een hele lastige route. Zo niet de lastigere route van de twee. Mm-hmm. Het is natuurlijk minder lastig als je al weet van het bestaan van een markt en daarop ingrijpt met een hele specifieke, eventueel datagedreven oplossing.
Ja, precies. Dat is ook wat een van de eerdere coaches volgens mij laat bij de vorige sessie zei van ja, als je nou gewoon zorgt dat jij weet dat er vraag is en je hebt duidelijk aantoonbaar in kaart dat die vraag er is, ja, dan haal je een investering op en dan haal je de beste programmeur ter wereld, bij wijze van spreken, om het te kunnen bouwen. Dus ja. Vanuit de vraag is het natuurlijk veel makkelijker, want je vindt altijd wel, als je echt duidelijk die vraag hebt, ja, dan vind je altijd wel iemand die je kan helpen om het, om het te gaan maken. En wij zitten natuurlijk heel erg in alles, al het andere wat we hier doen, in een soort mindset van die tech en dingen maken.
Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook sterk overlap in. Hè? Het is niet zo zwart-wit als dat ik zojuist stelde. Oké, misschien is het in de kern wel een tech-push-oplossing waar jullie mee komen. Maar jullie hebben in jullie achterhoofd echt wel nagedacht over, dit kan een probleem oplossen. Ja, jullie proeven dat er ergens een probleem zit. De vraag is alleen, bij wie zit dat probleem allemaal? Ja. Hoe groot is dat probleem?
Wie is, waar is het groot, zeg maar?
Ja, waar is het groot? Ja. Ja.
Ja. Dat is... En hoe vinden we dat? Dat is waar we het ook over hadden.
Ja.
Ja. Ja, want het is nu echt, daar hebben we ook in een eerdere aflevering al uitgelegd. Dat het echt de podcast idee vonden we gewoon leuk. Dat is eigenlijk waar wij begonnen zijn. En toen zijn we zelf wat ideeën gaan bedenken. Hebben we wel gevraagd aan mensen van, wat vinden jullie hiervan? Die kwamen toen wel allemaal een beetje op die samenvattingen uit. Dus we weten dat het er zit. Maar het is voor ons niet in kaart inderdaad te brengen of... Misschien nog wel te doen als we het op een andere manier aanpakken. Maar op het moment nog niet in kaart van hoe groot is die behoefte nou daadwerkelijk? Of is het alleen maar een leukigheidje als we het zouden maken? En zouden ze er wel gebruik van maken, maar niet tegen betalingen in?
Ja, maar dat blijft natuurlijk altijd lastig. Want het is ook wel uit onderzoek gebleven. Als je aan mensen gaat vragen hoeveel zou je ervoor betalen of zo. Of zou je ervoor betalen? Dat zegt vaak ook niet zoveel. Totdat je het echt hebt en dat mensen echt moeten betalen. Dus... Mm-hmm. Ergens vind ik dat altijd heel dubbel, want ze zeggen van ja, zoveel mogelijk met mensen praten. En aan de andere kant zeggen ook heel veel mensen, ja, wat mensen zeggen, dat er is weer niet zoveel. Snap je, dat is ergens zo'n tegenstrijdigheid van praat met zoveel mogelijk mensen, maar ja, luister niet te veel naar wat ze zeggen.
Nee.
Snap je wat ik bedoel?
Zeker, herkenbaar. Maar misschien is dat ook wel hetgeen wat jullie comfortabeler maakt bij het idee, laat ik nu eerst wat bouwen, een zekere vorm van een MVP... Dan heb ik in elk geval iets in mijn hand om voor te leggen aan partijen. En als dat voor jullie de manier is om nu de volgende stap te zetten, prima, wat let je.
Ja, ja nee, dat is ook denk ik een van de conclusies van vandaag is denk ik dat we ook naar die podcastmakers toe moeten. Echt iets maken. Volgens mij moeten we gewoon podcasts van internet gaan trekken. We hebben dit trouwens al veel eerder ook bedacht dat we dit zouden doen, maar dat hebben we feitelijk eigenlijk niet gedaan.
Ja, toen zaten we toch nog te veel in het idee een beetje schaven en hoe willen we het nou perfect maken in plaats van meteen die knoop doorhakken en ervoor gaan.
We hebben toen wel geprobeerd op onze eigen podcast.
Ja,
en dat was op zich wel leuk, maar wij gaan er zelf niet voor betalen natuurlijk. Maar dat was meer als een soort test van wat zou je kunnen doen. Dat hebben we ook niet echt doorgezet als je kijkt wat we nou echt daarmee. Dus ja... Daar hadden we het natuurlijk in de vorige podcast ook een beetje over. Heb je het trouwens geluisterd toevallig?
Nog niet.
Nog niet?
Nee. Okay. Ik heb de eerste aflevering heb ik wel even kort aangeklikt.
Die is het slechtst hoor. Dat zag ik vast...
heel goed. Als er enige vooruitgang in zit. Ja.
Ja, dat merk ik wel.
Deze wordt uiteraard het best.
Ja, met een gast erbij. Mm. Dat is natuurlijk altijd extra leuk. Dus... Wat wou ik zeggen? Oh ja, ik zei van, daar hadden we de vorige keer, de laatste aflevering begonnen eigenlijk met, wat hebben we te bespreken? Voor mijn gevoel hadden we eigenlijk niks gedaan. En toen of geen progress. Dus wat gaan we dan eigenlijk bespreken? Maar toen dachten we, nou bespreken we dat. Waarom hebben we niks bespreken? En toen kwamen we erachter dat we toch wel wat gedaan hadden hoor. Dus, maar dat is een beetje hetzelfde waar we nu zitten. Van, we hebben heel veel ideeën al wel eerder ook bedacht. Maar die zijn toch niet, om een van mijn redenen, niet echt uitgevoerd. Daar hebben we het ook eerder over gehad, maar dan merk ik nu ook, nu zijn we vandaag weer de hele dag mee bezig geweest, super enthousiast, leuk, we gaan dit doen, we gaan dit doen. Overmorgen, de dag erna loop ik stage, dan het weekend, en dan volgende week woensdag zitten we hier weer aan.
Ja.
Dan merk je toch dat je een beetje je enthousiasme kwijtraakt. Dus dat moeten we voorkomen. En dan moeten we denk ik ook even wat concreter voor onszelf zetten, wat we nou echt hier vandaag uit hebben gehaald en wat onze volgende stappen zijn. Want dat gaat steeds een beetje verloren.
Twee tips. Misschien moet je wat vaker met Job bellen. Dat is misschien goed om het enthousiasme hoog te houden. En de tweede tip is, luister deze aflevering straks zelf eens terug. Hè? Hoe enthousiast je uit deze business coaching sessie bent gekomen.
Ja, dat is wel waar. Ja, dat is misschien wel een goeie.
Want ik luister inderdaad altijd wel terug met editen, maar dan ben ik meestal bezig met ja, wat klopt er niet. En ja. Dan de content die valt dan een beetje weg. Maar ja, een kind echt goed terugluisteren, dat zal misschien ook wel voor ons daadwerkelijk waarde opleveren.
Ja.
Al hebben we dit keer wel, maandag hebben we wel een dag gepland dat we de hele dag met Job samen op hopelijk zijn nieuwe kantoor even gaan zitten. En dan daar aan een pitch deck gaan werken. Dus echt daadwerkelijk gaan kijken van wat willen we nou daadwerkelijk straks brengen op die pitch. Hoe gaan we het uitwerken? Wat willen we laten zien als MVP? Ja. Alleen dan, ja, die wie-vraag zal dan ook wel weer heel vaak terug gaan komen daar. Van wat we nou daadwerkelijk...
Ja, weet je, ik daag jullie natuurlijk allemaal uit om zo ver als mogelijk te komen binnen deze cursus. Mm-hmm. Maar ik hoef jullie inmiddels niet meer uit te leggen dat iedere journey anders is. En ja, tijdens die pitchcompetitie zul je ook zien dat jullie op andere punten zijn uitgekomen. Sterker nog, sommige van jullie medestudententeams die zijn op een ander punt gestart.
Ja, wel zeker. Ja.
Weet je, dus daar hoef je je ook helemaal niet voor te schamen. De winnaars van vorig jaar, destijds nog Peppermint, inmiddels Checked, hebben nu kantoor hier bij Jets. En hebben gezegd, oké, dit is een vorm van validatie. We hebben deze pitchcompetitie gewonnen op aangeven van de aanwezige investeerders. We maken wel onze studie af. Dat is alle vier gelukt afgelopen zomer. Mm-hmm. En vervolgens hebben ze gezegd, we wagen de sprong. Dus in plaats van dat ze het bedrijfsleven ingegaan zijn, dat kon natuurlijk ook, misschien zelfs wel heel erg aantrekkelijk, hebben ze gezegd, we gaan ervoor, we gaan het proberen en we gaan hier fulltime aan werken om te kijken of dat we het van de grond kunnen krijgen.
Ja, nou die wens zit er wel ergens, maar ik sta er best voor open. Ik moet wel een beetje duidelijke aanwijzingen hebben dat het mijn tijd waard is, als het ware.
Ja.
Want ja, je moet ook huur betalen, dus op een gegeven moment een baan is toch ook verleidelijk.
Zeker weten, ja. Nee, dat is heel begrijpelijk dat die keuze voor ligt. Het was alleen maar om te benadrukken dat de daadwerkelijke journey misschien pas start op het moment dat de cursus geëindigd is.
Tuurlijk,
weet je? Het is in zekere zin is de cursus slechts een vehikel om jullie te inspireren, enthousiast te maken, een soort van kickstart te geven. Het is zeker niet het eind.
Nee, maar zo staan we er ook wel in. We hebben wel ook van tevoren gezegd, met z'n drieën bij elkaar gezeten, van oké, hoe gaan we dit doen en hoe serieus nemen we het? En toen hebben we ook gezegd van, als wij op een gegeven moment moeten we misschien een keuze maken van wat zou het beste zijn voor het vak, voor Werner als het ware, of voor het bedrijf. Dan kiezen we voor het bedrijf. Dan maakt het cijfer voor het vak minder uit en dan kiezen we gewoon voor het.
Je hoopt dat het hand in hand gaat.
En tuurlijk hoop je dat, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, toch? Nee. Je moet ons beoordelen. En,
zeker.
Zit daar. Ja. Op die manier staan we er wel in. En zeker, misschien ook wel leuk om te vertellen. Vorige week of 2 weken geleden kreeg ik een appje van Job. En Job, die zit er dus zeker bij, maar niet in het dagelijks is hij er gewoon wat minder bij betrokken. Mm. Die stuurde mij een appje, kunnen we even bellen over dit hele avontuur? Toen dacht ik, het kan twee kanten op. Of hij zegt, ik heb te druk en jammer en sorry. En toen belde hij dus super enthousiast op. Ja, ik heb met mensen gesproken en we moeten er echt meer gaan doen. En we kunnen makkelijk een investering op. En meteen is echt een helemaal enthousiast. We kunnen dit en we gaan een investering ophalen en we kunnen dit wel doen. Ja. En ik maak
maar
er tijd
heeft hij jullie kunnen overtuigen?
Nou ja, het trok wel. Het maakte mij wel weer een stap enthousiaster, dat zeker.
Wat maakte hem zo enthousiast?
Ja, ik denk, daar moeten we natuurlijk wel even goed met hem over hebben. Want maandag hebben we dan dus heel die meeting ook. Maar ik denk dat hij in zijn bedrijf natuurlijk ook kennis heeft met investeerders of met mensen uit de marketing. En dat daar misschien voor heeft gelegd. En dat die er eigenlijk ook wel op zijn gedoken. Dat ze het idee daadwerkelijk wel zien zitten. Want Job heeft natuurlijk die business coach sessies niet eerder meegemaakt. En dat merkten wij toen die eerste inspireerde en motiveerde ons vooral heel erg. Omdat we dachten, andere mensen zien hier ook wel echt een idee. En het is meer dan een idee, zeg maar, dat we alleen nu hebben. En misschien heeft Job nu wel datzelfde moment meegemaakt. Maar ja, dat zullen we dan even goed. Jammer dat hij er niet bij kan zijn. Dan hadden we het meteen kunnen vragen hier.
Ja,
daar gaan we het nog wel een keer over hebben.
Dat komt in de volgende aflevering, komen we er zeker op terug.
Neem het gesprek komende maandag ook op.
Ja, daar gaan we wel een stukje doen, denk ik. Ja, zeker. Maandag is echt plan om gewoon echt de hele dag samen te zitten en even goed op een rijtje te krijgen van hoe gaan we dit nou aanpakken en wat zijn de...
Ik had nog wel een haakje. Hè? We hadden net over het moment dat je studie is afgelopen, dan heb je een soort van opportunity costs. Hè? Dus je kunt een baan in loondienst nemen in het bedrijfsleven. En dat is heel aantrekkelijk, want een start-up avontuur is veel onzekerder. Dat is een tweesprong waarop veel van onze studenten komen te staan natuurlijk. Ja. Hoe zien jullie dat voor je? Weet je,
Ja, voor mij persoonlijk, voor deze course was ik echt 100% overtuigd van ik ga gewoon het bedrijfsleven in, want een start-up dat is niks voor mij, veel te onzeker. Maar dat is in ieder geval van, ja, natuurlijk het is nu nog steeds niet concreet, dus waarschijnlijk heeft dat nog steeds mijn voorkeur. Maar dit heeft zeker wel voor mij in ieder geval de deur op een kiertje gezet van wie weet. Ik hou het wel open in ieder geval, want ik blijf dit wel meenemen als een mogelijke optie voor komend jaar ook, om hiermee door te gaan buiten de studie om. Maar, ja, dat moet dan, want we hadden in de eerste aflevering besproken hoe risk-averse en risk-seeking. En ik ben denk ik het minst risk-seeking van ons drie, hadden we wel gezien. Dus het minst snel geneigd om dan voor zo'n jaar, want het is best wel een risky keuze natuurlijk, een zelfstandige onderneming starten ten opzichte van gewoon lekker ergens gaan werken en gewoon iedere maand je loon binnenkrijgen. Mm-hmm. Maar ja, in ieder geval, het heeft mijn attitude wel een beetje veranderd richting, ja, misschien toch wel. In ieder geval. Dus dat sta ik er nu in op het moment.
Nou, dat is... Dat is goed om te horen. Bij mij is het altijd wel wat meer geweest, die neiging. Ik ben ook wel naar de JATS gekomen. En ik heb ook in mijn bachelor al zo'n heel entrepreneurship traject gedaan van een half jaar. Maar het zit niet zo diep in mijn natuur dat ik zeg, kost wat kost, ga ik ondernemen. Want ja, dan zou ik al een onderneming hebben, zeg maar, in deze fase van mijn leven, denk ik. Mm-hmm. En ik merk ook, je loopt nu ook stage en je ziet andere studenten ook van de JATS. En die, ja... gewoon een baan. Mijn vriendin is deze week begonnen met een baan, een vet salaris. Weet je, dat is toch wel een beetje een overweging. Van ja, hoe ga ik dan aan mijn vriendin uitleggen van, probeer jij wat meer huur betalen komend jaar?
Ja.
Dat wordt voornamelijk de overweging. Maar als er duidelijk potentie zit, dan wil ik daar wel voor gaan. Dan is dit het beste moment natuurlijk. Hè? Nu heb ik nog geen huis, ik heb nog geen kinderen, ik heb nog geen, weet je, dan is dit het moment om het te doen.
Ja.
Dus... dat is wel...
hele herkenbare overwegingen natuurlijk.
Ja.
Dus, heel reëel ook. Ja, heel benieuwd of dat er enige tractie of zo al te behalen is... wat jullie dan over de streep kan trekken. En weet je, op dit moment hebben we het vooral als heel... ik zou haast willen zeggen dat het een beetje een valse dichotomie is. Hè? Van of dat, of dat. Er zijn natuurlijk meer manieren waarop je het blijvend kunt aftasten of zo.
Ja, zeker.
Wat dacht je van wat Job op dit moment doet eigenlijk? Hè? Als een soort van serial entrepreneur, meerdere start-ups combineren misschien wel. Of part-time in loondienst, om toch een zekere basis salaris per maand vast binnen te krijgen. En daarnaast toch ook kijken of dat je dit nog van de grond kunt krijgen.
Ja, dat is zeker een overweging. Maar wat ik er wel lastig aan vind is dat ik merk dat... In het eerdere avontuur tijdens mijn bladje, toen hadden we echt fulltime de tijd. En toen gingen we zoveel sneller voor mijn gevoel en zoveel dan... Ik heb een beetje het gevoel dat het alles of niks is. Dit is niet helemaal waar, want er zijn ook genoeg voorbeelden waar die parttime langzaam groeien. En zelfs volgens mij las ik laatst iemand op LinkedIn een onderzoek zeggen dat zelfs bewezen beter is. Om het eerst in veiligheid, één dag per week bij wijze van spreken, rustig op te bouwen en dan een keer te besluiten, ik ga er vol voor. Mm-hmm. Maar ja, dat ergens zit in mijn hoofd van ja, als je dit echt wil, dan moet je er gewoon volledig op committen. Zeg maar.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je zegt dat is heel lastig combineren of zo. Dat je dan gedurende de week de knop om moet zetten of zo.
Ja.
Ja,
ik merk dat nu ook wel een beetje met dan 2 dagen stage en dit en nog andere vakken, dat het echt iedere dag schakelen is.
Maar goed, weet je, zelfs daar zijn mogelijkheden, hè, omdat toch... enigszins gefinancierd te doen. Er zijn natuurlijk verschillende investeerders die op verschillende fases van de start-up ingrijpen. En zo heb je natuurlijk ook zelfs pre-seed capital of zo, wat je ergens zou kunnen ophalen om die absolute eerste fase door te komen richting seed capital en misschien zelfs wel Series A funding. Ja, dat is natuurlijk toekomstmuziek.
Ja, dat is, het is allemaal mogelijk. Ja.
Ja.
En dat Job was er heel veel erg van overtuigd dat we met een goed idee zomaar investeringen op konden halen.
Ja.
Ik denk, het zit natuurlijk wel mee op dat vlak dat er veel geld zit in de markt. Dat investeerders die weten ook niet waar ze heen moeten met hun geld. Dus dat helpt. Ja. Dus als je dat echt wil, dan moet je wel een duidelijker en beter verhaal hebben dan we nu hebben. Hoor.
Er is een investeringsfonds, nog in opbouw. Ik moet zeggen dat ik er ook niet nauw bij betrokken ben. Joni overigens wel, collega Joni Oostveen.
Volgende week in de podcast.
Ja. dan kan hier ongetwijfeld heel veel meer over vertellen. Nee, maar er is een studenteninvesteringsfonds.
Oh ja, gerund door studenten.
Ja, ja. Ja, en volgens mij is ook het doel dat, dat ieder jaar een ander team is wat het runt.
Oh ja.
Net als bij een studievereniging eigenlijk. En zij zitten echt op de meest vroege fase waar een start-up in kan zitten. Ze richten zich uiteraard ook specifiek op studentenstart-ups. Ja. Dus dan moet je echt denken aan een investeringsronde van slechts 25k, 50, maximaal 75.
Ja.
Ik begreep zojuist dat zij al 650.000 nu in een fonds hebben weten te werven. Afkomstig van diverse particuliere investeerders, business angels.
Precies, precies ditzelfde concept zit in Amsterdam ook, geloof ik, het ACIF Ventures.
Klopt.
Dat is ook volgens mij die club
daar is het sterk vergelijkbaar mee.
Dat is wel, wel interessant. Die zaten toen ook met die, ik zat op de UvA, die miner van een half jaar. En volgens mij is dat ook waar Bluetick, zeg maar het grote voorbeeld van hier van de universiteit, die hebben daar geloof ik hun cash gehaald.
Dat is ook zo, Inmiddels op meer plekken en grotere fundingrondes, maar zij zijn zo ooit gestart.
Nou ja, dat is allemaal toekomstmuziek. We moeten eerst maar, misschien wel leuk om nog even dan concreet te maken voor wat dat zeiden we net, dat moeten we doen, dan kunnen we maar beter nu doen. Wat gaan we dan nu doen?
Ja, dat is wel de grote vraag. Wat gaan we dan nu daadwerkelijk doen voor de volgende week? Ja, we hebben dan sowieso die sessie op maandag staan. Maar inderdaad, wat gaan we daar allemaal doen?
Wat gaan we daar
dat
doen?
Pitch deck maken, wat het oorspronkelijke plan was.
Nou ja, Job zat heel erg van, we moeten gewoon die pitch gaan maken. En daar volgt vanzelf uit wat we nog missen. En dat is denk ik wel een hele goede aanpak. Maar ik denk inderdaad dat we... waar we het ook over hadden, naar die podcastmakers toe moeten. Ik heb wel die podcast die ik veel luisterde, dat is wel op zich een goed idee om gewoon, dat is van Alexander Klupping, weet je misschien kent, maar echt die gaat ook over ondernemen en die vindt dit soort dingen wel vet.
Mm-hmm.
Dan kun je gewoon een transcript pakken en kijken wat je ervan kan maken. En dat, dan heb je meteen iets om mee te praten.
Ja, wat wil jij dan concreet? Ja, dat is iets waar ik nog steeds mee zit. Wat ik ook nog steeds straks bij het gesprek ook al aangaf met de coach. Maar wat wil jij dan concreet echt gaan vragen aan zo'n podcastmaker? Want ja, mijn idee, daar blijf ik bij, is van als het voor hun werkt. Als wij kunnen aantonen dat hun meer mensen kunnen krijgen. Dan vinden ze het prima om er waarschijnlijk voor te betalen als het echt daadwerkelijk goed is. Maar hoe kunnen we dat nu al zeggen als ze het ook niet weten?
Nou ja, zij moeten ook, we moeten gaan testen of zij een mate van vertrouwen hebben in dat dit waardevol zou kunnen zijn. Ik denk niet dat het voor iedere podcast werkt, maar dit is wel een podcast van mensen die ook zouden kunnen begrijpen hoe dit zou moeten kunnen werken. Als je snapt
wat
ik bedoel.
Dat is dan een goed
maar Pim, wat je eigenlijk zegt is, er is een soort van cold start problem. Ja. We kunnen nu nog niet aantonen dat het werkt, dus waar komen we eigenlijk mee aanzetten?
Ja, een beetje kip en trein noemen ze het toch ook in het Nederlands.
Ja,
een voorbeeld voor de luisteraars. We denken dat het werkt, maar dat kan iemand waar we geld willen vragen ook denken. Maar die wil natuurlijk weten dat het werkt. Maar hoe tonen we dat aan?
Ik hoorde je de naam van Alexander Klupping noemen. Geen idee in hoeverre hij hiervoor open staat. Maar je hebt een soort van early adopters. In de start-up terminologie ook wel early evangelists genoemd. Hij zou zo'n early adopter kunnen zijn. Omdat wat je zegt, hij daarvoor openstaat, innovatie gedreven is, enzovoort.
Ja.
Is hij het niet, dan is er altijd een ander te vinden die bereid is, daar ben ik van overtuigd, om samen met jullie een beetje dat avontuur aan te gaan. Om te kijken of dat inderdaad jullie proof of concept werkt in de praktijk. En zo iemand moet je vinden. Misschien dat je aan de voorkant wel kunt nadenken over hoe kunnen we de tijd die het voor hem of haar kost... zo klein mogelijk houden. Hè? Dat het wel vooral jullie ding is. En wat zo min mogelijk ingrijpt op waar zij mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar dat het tegelijkertijd toch wel in de markt eigenlijk getest kan worden.
Ja, ja, dus dat denk ik... misschien moet ik het dan doen, omdat jij er nog niet zoveel vertrouwen in hebt. Maar dan ga dan...
Ik merk het.
Jij bent ook natuurlijk bekend met die podcast.
Dus ja, ik ben daar vriend van de show. Dus dan kom je...
Dan zit je al in de community. Dan kregen we die tip vandaag ook. Dat we communities ook wel een beetje moeten richten. Van, dat
ja, dat is ook heel interessant. Zeker inderdaad. Van die man zei van, je hebt... podcasts zijn natuurlijk heel niche. Dus je hebt... op die manier kun je wel die hele niche doelgroep goed in kaart brengen. En dat is ook heel interessant voor adverteerders of zo.
Mm-hmm.
Weer een hele andere... Nog iemand die zou kunnen betalen. Mm-hmm. Maar dat is... staat een beetje los, maar...
Maar wel een van de overwegingen inderdaad, die wij voor vandaag nog nooit hadden bedacht. Maar ook weer naar boven is gekomen door die coachmeetings.
Dus, ja. Goed. Ik zit even te denken of ik nog content heb. Nog ideeën of vragen.
Ja, inderdaad, wat kunnen we nog meer doen? Was inderdaad dan de hoofdvraag van naast het benaderen van...
Nou ja, volgens mij de conclusie van deze aflevering. Volgens mij was het de conclusie van vorige aflevering ook aan de slag. Ja. gewoon doen, zeg maar. En het komt neer op makers. En,
Als ik dan misschien nog één ding mag aanstippen. Het kwam net al te sprake. Job stelde voor om een soort van... maar meteen aan de pitch deck te werken. Mm-hmm. Dat is niet zo'n gekke suggestie, hoor. Er komt nog een pitch training aan tijdens de cursus. Dus daarin wordt ook besproken wat zijn nou typisch elementen die je in een investor pitch stopt. En ja, wat is ook een soort van de ideale volgorde. Ja, dat staat niet 100% vast. Hè? Maar sommige elementen laat je wel logischerwijs wat eerder aan bod komen dan later tijdens een pitch. Dat volgt allemaal nog. Maar misschien kun je al wel vast nadenken over wat zijn typische elementen die ik terug wil laten komen in mijn pitch. En dat je daar inderdaad alvast invulling aan gaat geven. Dat je bij wijze van spreken je pitch alvast een beetje craft. En over de tijd die je nu nog hebt richting de pitchcompetitie steeds een beetje aanvult of nog verder verfijnt.
Ja.
Op basis van de pitch training ook en de input die je daar krijgt.
Ja, hele goede. Hij stelde ook voor om die pitch zelfs te gaan oefenen voor die investeerders die hij dan kent. Die stonden er ook voor open. Dus dat lijkt me een heel goed idee.
Want ik denk dat je dan inderdaad heel erg duidelijk in kaart brengt, automatisch, van waar schort het nog aan, weet je. Ja. Je wilt zo meteen tijdens de pitch, wil je wel de potentiële markt of zo kunnen schetsen. Dus op het moment dat jullie nu nog geen concrete cijfers hebben over... hoeveel podcasts zijn er eigenlijk? Of hoeveel podcastmakers zijn er? Wat zijn het gemiddeld aantal luisteraars die zij hebben?
Ja, dat
kun je onderscheid maken in... kun je een zekere categorisering van die podcasts maken? En kun je dan identificeren welke podcasts over het algemeen... gemiddeld genomen de meeste luisteraars hebben? Is dat in de categorie sport, nieuws en actualiteiten? Mm-hmm. Noem maar op. Maar misschien interessanter nog, als het de podcastmakers zijn waarop jullie je focussen, welke conversie of zo halen zij? Wat is hun verdienmodel? Waar sturen zij op? Et cetera. Als je met zulke feiten en cijfers kunt komen, dan heb je een soort van meteen het beeld geschetst voor de aanwezige investeerders. Dit is de potentie die er ligt. Hier grijp ik op in. Het moet nog bewezen worden. Weet je, dat zou best kunnen dat het per 1 december nog steeds bewezen moet worden door jullie. En dat je dat nog niet hard kunt maken, maar dat je wel kunt zeggen van, hier gaan we voor, dit gaan we nog bewijzen, maar wij denken op dit moment dat we met onze oplossing, ik noem maar wat, het gemiddelde aantal luisteraars met een factor X kunnen verhogen.
Ja, en dat levert dan dit op voor een maker.
Ja, dat je het echt zo meer luisteraars
is ja, precies. Het moet denk ik nog concreter dan dat. Maar dat is inderdaad, dat zijn sowieso cijfers die we nog beter in kaart moeten brengen van zeker in Nederland, maar hoe groot is die markt?
Nee, dat is niet eenvoudig, maar probeer zo dicht als mogelijk op die waarheid te komen of zo, weet je, dan maakt het tastbaar voor de toehoorders en maakt het makkelijker voor de aanwezige investeerders om in te schatten welke potentie heeft dit idee nu eigenlijk.
Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste verhaal van, hè, waar zit het geld? Zo zijn de investeerders ook wel weer. Ze vinden het allemaal leuk en aardig, die ideeën. Maar
uiteindelijk op zoek naar return on investment.
Ja, uiteraard. Nou, dat lijkt me ook een mooie conclusie. Uiteindelijk op zoek naar return on investment. Nee. Nee, ik denk dat dat voor nu voor vandaag genoeg is. Spreken we volgende week met Joni, de man van de Startup Incubator hier. Lijkt me ook heel leuk. En dan... plakken we denk ik aan elkaar als een aflevering. Dat moeten we nog even zien. Maar dat horen jullie vanzelf.
Ja, kan zijn dat deze al online staat inderdaad. En dan horen jullie hem volgende week. Maar wie weet.
Ja, misschien maken we er toch nog iets van dat we eromheen lullen. Maar dan...
Ja, kunnen we kijken.
Oké. Bedankt.
Graag gedaan.
Ja, bedankt.